De schriftlezing is Johannes 13, de eerste 10 versen. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij de eerste 3 versen uit Johannes 13. Johannes 13, de versen 1 tot en met 3. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Tot zover. We hebben vorige week gezien dat Jezus de voeten van zijn discipelen waste. Vanmorgen willen wij letten op een drietal aandachtspunten. Wanneer, hoe en waarom hij dat deed. Dus Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Wanneer, hoe en waarom. Wij zagen vorige week in de voorbereidingsdienst dat Jezus zijn klederen aflegde en alleen nog de lendendoek droeg. Als een symbool van een slaaf. Het werk dat niemand van de discipelen had willen doen, heeft hij vrijwillig op zich genomen. En we zagen toen ook dat het woordje dat gebruikt werd toen hij de voeten begon te wassen, de betekenis in zich had dat hij daarmee doorging, storeloos. Al had Petrus nog zoveel bezwaren. Onder die bezwaren die Petrus opperde, waste de Heere Jezus zijn voeten. Maar dat woordje betekende ook nog, en daar hopen wij vanmiddag bij stil te staan, dat wat de Heere Jezus gedaan had, een toepassing nodig had. Dat hij zijn discipelen daar iets mee wilde leren. En dat, wij kunnen zeggen, dat beeld gaat door tot op de dag van vandaag. Ik heb het in de consistorie gezegd, ik geloof. Dat hoe vaker de Heere Jezus je de voeten wast, des te moeilijker, als ik dit keer het woord mag gebruiken, des te moeilijker het is om te geloven, gij zijt rein. Het is een ontzettende inleving om er elke keer weer achter te komen, mijn voeten zijn bezoedeld. Ze zijn bezoedeld. We zagen de vorige keer ook dat de Heere Jezus tegen Petrus had gezegd, als ik u de voeten niet was, dan heb u geen deel met mij. En dat betekende in dit verband, dan hebt u geen troost van de vergeving van zonden. Want gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat is de eerste voorwaarde om aan zijn tafel deel te mogen nemen. U moet vrijgesproken zijn. Maar de tweede voorwaarde is dat u uw voeten weer aan hem hebt laten zien. En dat hij ze gewassen heeft. Dat hij u opnieuw omhelst heeft. Dat u opnieuw de liefde van Christus in uw hart ervaren hebt. Dat uw voeten weer schoon zijn om aan zijn tafel te mogen zitten. Dus Jezus waste de voeten van zijn discipelen. En nu vanmorgen willen we in de eerste plaats stilstaan bij wanneer hij dat deed. Wanneer? Onze tekst spreekt ervan, toen zijn uren was gekomen. O, laat ons dat diep vernederen. Het uur brak aan. Het uur van het Pascha, waarop het paaslam geslacht zal worden. Het uur waarop al die oud-testamentische ceremoniën vervuld zouden worden. Het uur waar de kerk van het Oude Testament naar uitgezien heeft. Het uur waarop in vervulling zou gaan. Dat het bloed van al die stieren en die bokken die geofferd zijn door de eeuwen heen geen één zonde konden uitwissen. Maar nu zou er bloed gestort worden dat genoeg zou zijn tot een volkomen reiniging van al de zonden van Gods kerk. Het uur waarop de kerk van het Nieuwe Testament terug mag zien. Waarin het geklonken heeft, het is volbracht. Toen u zijn uren gekomen was, waarop zijn eigenlijke lijden beginnen zou, zeker. Toen hij de hemel verliet en mens werd, toen begon zijn lijden. Toen er voor hem geen plaats was in Bethlehem, dat was lijden. Toen hij met zijn ouders moest vluchten naar Egypte, dat was lijden. Toen hij miskend werd, dat was lijden. Toen men zijn prediking niet geloofde, dat was lijden. Toen men hem zocht te doden, dat was lijden. Maar nu is het uur aangebroken waarop de Vader hem de volle drinkbeker die gevuld is met de onvermengde toorn van God, nu begint pas dat eigenlijke lijden. Dat in zijn reine ziel die toorn van God zal worden uitgeblust. Nu hij van zijn Vader verlaten zal worden. Als dat lijden op hem afkomt, dan wordt hij bevreesd, beangst. Dan kruipt hij als een worm en geen man in de hof van Gethsemane. Dan roept hij het uit aan het kruis, waarom verlaat gij mij? Dat lijden, dat zo geheel enig is. Dat lijden, dat zo uniek is. Dat lijden, waar ieder van Gods kind buiten staat als het gaat om de verwerving. Maar o wonder, erin mag delen als het gaat om de toepassing. Daar probeer je wel eens over na te denken. Maar dat kunnen we nooit en nooit verstaan. Wat de inhoud van dat lijden is geweest. En let er dan op, o volk van God. Op dat moment, als zijn uur gekomen is om die ontzaglijke beker leeg te drinken. En die beker heb ook ik met mijn zonden gevuld. Op dat moment legt hij zijn klederen af. En betoont hij die daad van liefde. Om te dienen. Om de voeten te wassen. Wij kunnen dat lijden niet begrijpen. Maar de onmetelijke liefde die daarachter schuilt, evenmin. Wat heeft u, o Heere Jezus, bewogen om op datzelfde uur, waarin de Vader u apart nam om aan Gods recht te voldoen, wat heeft u bewogen om in datzelfde uur uw klederen af te leggen en als een slaaf mijn vuile voeten te wassen? Dat maakt de zonde bitterder dan ooit tevoren. Dat doet me de zonde haten meer dan ooit tevoren. Als ik mijn meester zie, die zich heeft dood willen lieven aan het kruis, om zijn klederen af te leggen en mijn vuile voeten te wassen. O Heere Jezus, als ik ergens u alleen zou moeten laten, dan was het in dit uur, omdat u menselijkerwijs gesproken genoeg had aan uw eigen lijden en aan uw eigen sterven. Maar het was uw eeuwige zondaarsliefde om in dat uur dat u met de Vader alleen was, om afgerekend te worden om mijn zonden, om nochtans uw aandacht te vestigen op mijn vuile voeten. Om nochtans vanuit die eeuwige liefde aan uw kerk te denken. Heb u daar iets van gezien, o volk van God, in deze week van voorbereiding? Heb u daar iets van ervaren in uw hart en in uw leven? Opdat u niet alleen een historisch geloof zou hebben. De voetwassing is het beeld, de eerste daad van zijn zondaarsliefde. Van zijn lijden en sterven. Voor anderen. Hij weet dat hij gaat sterven. En hij is met zijn hart en met zijn gedachten bij de zijne. Is dat nog geen wonder? Als ik mijn gedachten nauwelijks bij de Heere Jezus kan krijgen, dan vertelt mijn gastheer vanmorgen, maar mijn gedachten zijn wel bij u. En ik ga uw voeten wassen. Want anders hebt u geen deel met mij. Anders zult u niets van mijn stervende liefde ervaren straks aan mijn tafel. Anders zal uw geloof niet levendig zijn. Anders kan er wel geloofsvereniging zijn in de wedergeboorte. Maar is er geen geloofsgemeenschap in de dadelijke oefening van het geloof. Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Wanneer? Toen zijn uren gekomen was. Maar onze tekst wijst nog op een tijdsmoment. Er staat ook toen hij zou overgaan tot de Vader. Uit deze wereld. En dat Griekse woordje wat daar gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk hij moest overgaan. Het was de wil van de Vader. Het is eigenlijk inhoudelijk hetzelfde als wat Jesaja zegt toen dezelfde geëist werd. Het is zover, zegt de Vader tot de Zoon. Ik ga mijn recht in u handhaven. Ik ga de schuld van de kerk die u vrijwillig op u nam, van u afeisen. Hij zou overgaan tot de Vader. En dat is dus het moment waarop de Zoon zich onderwerpt aan de wil van de Vader. Hij zegt, zie, hier ben ik. Hier ben ik. Op het moment als hij zichzelf uitlevert, om als het ware zijn borst vooruit te steken, opdat de Vader dat zwaard in zijn rijdenziel zou steken. Op datzelfde moment legt hij ook zijn klederen af en hij wast de voeten van zijn discipelen. Opdat u zou weten, u die uw vuile voeten aan hem getoond heeft, dat dat wassen rechtsgrond heeft. Een eeuwige rechtsgrond heeft. Uw vuile voeten worden gewassen door hem die zich onderworpen heeft aan de Vader. Het geldt. Het is maar niet voor een tijd. Als hij uw voeten wast, dan zijn die zonden vergeven tot in der eeuwigheid. En God komt er nooit meer op terug. O zie, die oneindige zondaarsliefde. Als ik terugzie op mijn vuile wandel, op een leven wat meer in onheiligheid dan in heiligheid is doorgebracht, dan vertelt mijn meester, uw voeten zijn gewassen in hetzelfde uur als ik mijn borst gaf, opdat de Vader zijn zwaard daarin zou steken, zou overgaan. Dat woordje betekent in het Grieks niet een afbreken van. Dat is, als wij onze dierbaren verliezen, dan wordt er iets gebroken, onherstelbaar. Maar het Griekse woordje heeft hier niet in zich een afbreken, maar een voortzetten bij de Vader. Een voortzetten bij de Vader. Alsof hij zeggen wil, ik was nu uw voeten, nu ik nog lichamelijk bij u tegenwoordig ben. Maar ik zal dat dienstwerk voortzetten als ik straks bij mijn Vader ben. Als ik daar zit aan de rechterhand van mijn Vader, dan zal ik elke keer uw schuldbelijdenis bij de Vader brengen. En dat samen met mijn dierbare bloed, met mijn lijden en mijn sterven, opdat de Vader u opnieuw en opnieuw en opnieuw uw zonden zal vergeven. En dat op rechtsgronden, op grond van mijn volbrachte werk. Weet u wat het betekent? Dat hij de overwinning gaat behalen. Hij gaat uit deze onvriendelijke wereld. Hij gaat uit deze verraderlijke en ontrouwe wereld. Hij gaat naar zijn Vader. De overwinning is vast en zeker. De Heere Jezus sterft hier niet en lijdt hier niet als een martelaar, maar als de grote overwinnaar in de strijd. En? Dan wil hij nochtans dienstvaardig zijn. Zelfs als hij de erekroon heeft. Zelfs als hij de erepositie aan de rechterhand van zijn Vader inneemt. Als hij bij zijn Vader is, dan wil hij zijn kerk dienen. Hij deed het toen en wees ervan verzekerd, o volk van God, dat hij even dienstvaardig is om uw voeten te wassen. Om u te vertroosten in de gemeenschap van zijn lijden en sterven. Nu hij de zijnen achterlaat, geeft hij een beeld van de voetwassing. Hij blijft dienen. Ach, hoe vriendelijk kwam hij u voor. Kan ik nog iets voor u betekenen? Kan ik nog iets voor u doen? Beschaamd heb u gezegd. Meester, mijn voeten zijn weer vuil. Mag ik u vragen, heeft u iets van zijn bereidwilligheid gezien en ervaren? Avondmaalsformulier zegt het zo, hè, of gij ook de gewisse belofte van God gelooft. Wel, zo is de voetwassing als het ware een sacrament van die gewisse belofte van God. O, zou u dan niet verlangen om uit te wonen uit het lichaam en in te wonen bij de Heere? Onze tekst spreekt nog van een tijdsaanduiding. Hij waste de voeten voor het feest van het Pascha, toen het avondmaal werd gehouden. Wij weten niet helemaal zeker welk avondmaal er bedoeld wordt. Het zou kunnen zijn dat avondmaal is dat op dinsdag of op woensdag is geweest bij zijn vrienden in Bethanië. En waar Maria zijn voeten heeft gewassen en gezalfd. Maar het zou ook kunnen zijn dat het toch inderdaad die maaltijd is die aan de instellingswoorden van het heilig avondmaal voorafgaan. Maar één ding is wel zeker, en dat is het aangrijpende. Dat de duivel zijn werk gedaan had in het hart van Judas Iscariot. En op hetzelfde moment wil de Heere Jezus ook de voeten van Judas wassen. Want er staat zo treffend dat hij de zijnen heeft lief gehad. En dat gebruikt Johannes niet voor het eerst. Hij gebruikt dat ook in Johannes 1. Dat de Heer Jezus gekomen is tot het zijne. De geschapen wereld. Het geschapen mensdom. En dan staat er maar de zijnen hebben hem niet lief gehad. Het was zijn bondsvolk. Dus de Heer Jezus kwam naar deze wereld, maar in het bijzonder openbaarde hij zich aan zijn bondsvolk. De Joden die besneden waren. Wij zouden zeggen, wij die nu gedoopt zijn. En die staat er, de zijnen, hebben hem niet lief gehad. Wel, en bij die zijnen hoort ook Judas. O Judas, wordt uw hart niet vertederd vanmorgen? U die niet rein bent. U die geen deel hebt aan Christus. U die geen weet hebt van dat bad. Weet u het nog van vorige week? Die gewassen is, die in bad geweest is, heeft niet van nodig dan alleen dat de voeten gewassen worden. U die niet weet dat u in bad geweest bent. Zie eens hoe Jezus het hart van Judas vertedert. En hij gaat ongestoord door. Al is de duivel in zijn hart. Al heeft Judas het overeengestemd met de hel. Om zijn meester te verraden straks met een kus. Voor een handjevol zilverlingen. Hij wast zijn voeten. Hij was zijn voeten. Nee, Judas hoort er niet bij. En toch, Jezus is niet tevergeefs gestorven. Hij heeft een andere kring van de zijnen verworven. Dat kunt u lezen in Johannes 17 vers 11. Zijn kerk. Wat een wonder, hè. De Engelsen die spreken uit een liefde van Christus uit medelijden en van een liefde van Jezus uit welbehagen. Wel, de Heere Jezus heeft Judas lief uit medelijden. Weet dat vanmorgen, u die geen deel aan hem heeft. Ik verkondig u een zaligmaker die medelijden met u heeft. Maar dat is niet een liefde uit welbehagen. Verwondert u dan, volk van God, als hij en de voeten van Judas wast, misschien straks ook een Judas aan zijn tafel, en dat hij de voeten van de zijnen wast, zijn uitverkoren kerk. En dan zeg ik, Heere, er was geen onderscheid tussen Judas en tussen mij. U maakt dat onderscheid. De liefde uit welbehagen. Overwonderd u, volk van God. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Hoe Jezus de voeten van de zijnen waste. Let erop dat hij dat niet deed als een slachtoffer. Het is niet zo dat het hem nu eenmaal was opgelegd. Je hoort wel eens die stoïcijnse uitdrukking in het pastoraat. Dominee, het zijn nu eenmaal geen mensen die het je aandoen. Het is je opgelegd. Je moet het dragen. Nee, Zo was mijn meester mijn voeten niet. Niet omdat het moet. Niet omdat het hem opgelegd is. Niet omdat het in die zin slavenarbeid is. Maar als overwinnaar, leest u maar mee in vers 3. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. In vers 3 staan twee duidelijke bewijzen dat hij de voeten was als die grote overwinnaar. Als degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Als degene die met eer en heerlijkheid is gekroond. Jazeker, hij legt zijn klederen af en hij draagt een lendendoek. Hij wil dienen, maar hij doet dat wel als de grote overwinnaar in de strijd. Aan hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Johannes wijst hier op de heerlijkheid van zijn middelaarsheerschappij. Daar hebben we het pas nog over gehad, hè. Dat hij als middelaar aan de rechterhand van zijn Vader zit. En dat de Vader hem alle heerschappij in zijn handen gegeven heeft. En dat hij namens de Vader nu heel deze wereld en in het bijzonder zijn kerk regeert. Dat is wat. Johannes ziet het. Jezus, hij weet het. Dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Het loopt hem in dit uur niet uit de handen. Hij heeft alle dingen in zijn handen. Het was ook de tijd dat de duivel in het hart van Judas ging. Het is ook zo dadelijk de tijd dat ze hem allemaal verlaten. Het is ook de tijd dat hij zich overgeeft in de handen van de onrechtvaardigen. Het uur is aangebroken dat hij zich aan het kruis laat nagelen. Het tijdstip is aangebroken dat de Vader en de Zoon samen hun eigen naam gaan verheerlijken en zondaren gaan zalig maken in die 3 uren dikke duisternis. Het uur is daar dat het fundament gelegd wordt waarop de kerk eeuwig zal zalig worden en God eeuwig zal loven en prijzen. Het is allemaal in zijn handen. En in de Bijbel zijn de handen een beeld van macht en van heerschappij. Het loopt hem niet uit de handen, niet op dit moment, niet als straks al zijn discipelen hem verlaten. O wonderlijk ogenblik, o wonderlijk moment, daar ziet het geloof geen slaaf die het werk moet doen omdat zijn Heer het hem opgelegd heeft. Die het niet zou willen, maar heeft geen keus. Daar ziet het geloof de heerlijkheid van de overwinnaar. Daar ziet het geloof de middelaar Gods en der mensen. Daar ziet het geloof hem die op de troon zit en die alle dingen regeert. En terwijl de duivel mij aanvalt en de wereld mij verleidt, zonder dat ik iemand de schuld wil geven. Op datzelfde moment was die grote overwinnaar mijn vuile voeten. Dat is geloofstaal. Als ik hem mag zien. Als die grote overwinnaar in de strijd en hij zijn volk de zegen geeft. Hij weet dat hij door dood en opstanding heen macht zal ontvangen. Hij heeft die macht, maar die macht zal meer en meer ontplooid worden. Ziet u hoe de tegenstelling groeit? Zijn macht zal steeds duidelijker worden. Dat is een geloofszicht. En terwijl hij heerlijker wordt en alle dingen leidt naar het einde. Alle dingen leidt naar de voltooiing. Op datzelfde moment wast hij weer mijn voeten. Als die grote overwinnaar. Het gaat goed. Heere, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En zo leidt hij zijn kerk die sterft aan zichzelf. Naar die grote overwinning, naar de voltooiing, naar het uiteindelijke doel dat God voor ogen heeft. Zie, Johannes wijst op de positie van de Heere Jezus. Johannes wijst op die middelaar tussen God en tussen de mens. Op koning Jezus. En dan staat er nog iets. En dat hij van God uitgegaan was. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord was in de beginnen bij God. Ziet u? De Heere Jezus komt uit de hemel als God en heeft de menselijke natuur aangenomen. En hij dient. God dient de mens. Hij doet dat in die middelaarsgestalte. En, zegt Johannes, hij zal ook tot God heen gaan. Jezus wist het. Nog even door dat bittere lijden en sterven heen. Door dat donkere graf heen. En ik zal heen gaan naar de heerlijkheid die ik had bij de Vader. Eer de wereld was. O, de Heere Jezus zal met veel meer heerlijkheid thuiskomen. Hij zal thuiskomen als die grote overwinnaar in de strijd. Van God. Zie eens hoe heerlijk Christus is. Hij is de bezitter van de hemel en van de aarde. En tot God om verheerlijk te worden. Ziet, hier hebt u de overwinnaar over dood en graf. Hij heeft zijn hart tot de triomf begeven. En straks mogen zijn kinderen aan zijn tafel ook delen in die triomf. Wil u er eens op letten? En God geef hem met de ogen van het geloof. Dat die grote overwinnaar. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft een naam boven alle naam gekregen. Hij legt zijn klederen af. En hij wast de voeten van de zijnen. Dat is nu ware nederigheid. Ware nederigheid is niet een ontkennen van wat je bent. Maar juist een bewustzijn van wie je bent en je daarvan vrijwillig ontledigen. Zie je? Dat is de grootheid van Christus. Dat is de heerlijkheid van Christus. Hij wist op dit moment wie hij was. Hij wist welke troon voor hem leeg stond, voor hem bereid was. Hij wist dat hij door het lijden naar de heerlijkheid zou gaan. Hij wist dat de Vader hem had uitverkoren om alle macht te hebben in de hemel en op de aarde. Als er één recht had dat al de discipelen hem de voeten zouden wassen, dan was hij het. Hij wist het. Het staat er zo duidelijk, Jezus wetende. En dat is nu de grootheid van Jezus. Hij die alle dingen wist, legt zijn klederen af. En hij ontdoet zich van die heerlijkheid. Hij ontledigt zich vrijwillig. Weet u waarom hij dat kon? Omdat hij groot was. Groot, groter, het grootst. O, zie eens hoe hij zich uit een eeuwige zondaarsliefde ontledigde. En hoe je elke keer weer opnieuw gereed staat om de voeten van de heiligen te wassen. Dat brengt ons bij de derde gedachte. Waarom waste de Heere Jezus de voeten van zijn discipelen? Wel, het gaat in onze tekst over de liefde. Zo staat er in vers 1. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En dan staat daar weer die agape, die volmaakte liefde. Het is zijn geliefd erfvolk. Weet u wat die agape betekent? Dat hij graag bij hen wil zijn. En dat hij bij hen blijft. En dat hij nooit handelt naar hun zonden. Agape betekent dat je je hart helemaal geeft aan die ander. En dat je je hartsgeheimen deelt met die ander. En dat doet hij, hè. Terwijl hij daar die voeten van de zijnen aan het wassen is, vertelt hij Petrus: gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat zijn de hartsgeheimen. Hij verklaart dat geheim dat hij ze heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat hij daarom naar deze trouweloze, verraderlijke wereld gekomen is. O God, ik hoor bij die wereld. Ik ben een onderdeel van die wereld. Ik ben geboren in die wereld. Ik ben wereld. En nu gaat u mij verklaren in die voetwassing. Dat u mij hebt lief gehad met een eeuwige liefde. En dat u onderscheid maakte met die wereld waar geen onderscheid is. Dat u mij getrokken hebt uit die wereld. Uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. Tot die dierbare gemeenschap met u. Dat is agape. Dat is die onveranderlijke verbondsliefde die hij heeft tot zijn volk. En die verbondsgeheimenissen, die verklaart hij en die verzegelt hij aan zijn tafel. Ik wil avondmaal met u houden en gij met mij. O, wat een wonderlijke gemeenschap. Als ik mijn zonden aan hem belijd en hij zijn liefde aan mij schenkt. Als er die wonderlijke ruil plaats mag vinden en ik daar die troost weer van mag ervaren. In mijn hart en in mijn leven. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad, hij heeft ze lief tot het einde. Wat een wonderlijk woord, wat een peilloze liefde. Paulus zegt ervan, het gaat de kennis te boven. O volk van God, hoewel wij ver van hem scheiden, gescheiden te zijn, moeten we nochtans weten dat hij ons aanziet. Vrees niet, vrees niet. Hij heeft, staat er, de zijnen lief gehad tot het einde. Wat een onveranderlijke, trouwe genegenheid. Wel, dan vraag ik aan mijn meester, wat is de oorzaak van deze liefde? Heb u dat wel eens gevraagd? Waarom hebt u mij lief gehad? Waarom hebt u mij anders lief gehad dan Judas, vraagt Johannes. Waarom hebt u mij lief gehad dat u mij afzonderde van de wereld? En dat ik mijn heil en mijn geluk niet zoek in de dingen die voorbij gaan, maar dat u mij dierbaar geworden bent. Meester, ik vraag u, waarom hebt u Jacob lief gehad en niet zijn tweelingbroer Esau? Waarom niet alle twee? Mijn meester, ik vraag waarom. Hoe is die liefde ontstaan? Heb ik u kunnen bewegen tot die liefde? Heb ik iets gedaan waardoor die liefde werd opgewekt in uw hart? Heb u nooit die vraag in verwondering? Dat u ziet dat hij onderscheid maakte waar het niet was. Wel, wil u het antwoord weten waarom hij u lief had? U zult het nooit, nooit weten. Want het is een liefde die de kennis te boven gaat. U kunt zich alleen maar verwonderen over die tere, nameloze, peilloze zondaarsliefde. U kunt zich alleen maar verwonderen, ik wel en de ander niet. U kunt zich alleen maar verwonderen, hij er u uitgetrokken heeft en anderen rechtvaardig heeft laten liggen in het verderf waarin zij zichzelf hebben gestort. Dan ga ik u vragen, meester, wanneer kreeg u mij eigenlijk lief? Kreeg u mij lief toen u daar hing op het kruis van Golgotha? Kreeg u mij lief toen ik mocht buigen voor u? Of had u mij al eerder lief? Had u mij lief bij de schepping, toen u alle dingen in het aanzijn riep? Of, nee, ik had u al veel eerder lief. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. Ik had u al lief toen er nog geen wereld was. Toen u nog niet geschapen was. Eer de kinderen goed of kwaad konden doen. Ik had u lief van eeuwigheid. Vanaf dat de zoon zoon was. Hoort u dat? Op hetzelfde moment. En het woord wat ik gebruik is verkeerd, want in de eeuwigheid zijn er geen momenten, maar ik kan het niet anders uitdrukken. Op hetzelfde moment als de vader vraagt aan de zoon, wilt u borg worden? En op hetzelfde moment dat de zoon zegt, ja, ik wil borg worden, en daarmee hij de zoon is van de vader. Op hetzelfde moment heeft hij mij lief gehad, duizelingwekkend. Als de Vader zich vermaakt in de Zoon, en de Zoon de Vader lief heeft, en de Heilige Geest de band is der liefde. Op dat moment dat hij geen mens nodig heeft om zich daarin te vermaken en te verblijden. Op datzelfde moment verloochent hij zich in die volmaakte agape liefde. Om mij lief te hebben. Ik kan het niet begrijpen. Ze gaat de kennis te boven. Hoe groot is de liefde die u voor mij had? Dat is een liefde die niet onder woorden gebracht kan worden. Ik neem u mee naar Gethsemane. Ik neem u mee naar Golgotha. Ik neem u mee naar die 3 uren dikke duisternis waar God van God gescheiden wordt. Ik neem u mee naar het moment dat hij zijn hoofd buigt. Ik neem u mee naar het graf. Ik neem u mee naar de dag waarop u inderdaad mag uitwonen uit het lichaam en inwonen bij de Heere. Ik neem u zelfs mee over de tijd heen naar de dag waarop mijn meester terugkomt. En waarop ik een lichaam zal krijgen dat aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal zijn. Ik neem u mee naar zo'n ronde tafel die straks zal aangericht zijn op de nieuwe aarde. Waarop we de bruiloft van het lam gaan vieren. Ik neem u mee naar het allervolmaakste ogenblik dat mijn hersenen in staat zijn om de liefde van Christus te begrijpen en te doorzien. Dan kan ik nog niet peilen hoe groot de liefde is van mijn meester, waarmee hij mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Die liefde is zo oneindig groot dat ik tot in eeuwigheid mij zal verwonderen over die liefde, die grote, grote, tere liefde van Christus. Die is zo groot. Hij brak niet in mijn hart. Wel, nee. Het was de liefde die mij deed buigen. Het was de liefde die mij al de wapens deed neerleggen. Het was de liefde die mij hem deed omhelzen. Het was de liefde waardoor die onberouwelijke keuze werd gemaakt. Er was geen geweld dan het liefdesgeweld. Hij nam het in Gethsemane op voor de zijnen. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Heb u nooit die tere liefdesblik van Jezus ogen gevoeld? Op het moment dat u hem verloochende, zoals Petrus dat heeft gedaan. Met welk een tere blik zag hij hem aan. Kent u niets van de liefde die vanaf het kruis naar zijn moeder en naar Johannes zijn liefste discipel gaat? Heb u nooit gehoord dat hij vanaf dat kruis, vanuit zijn liefdeshart bad voor zijn vijanden: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen? Heb u nooit dat liefdeswoord gehoord? Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Weet u niet van die opzoekende liefde toen hij uit het graf kwam en de zijnen opzocht en de verstrooide schapen weer bijeenbracht? Weet u niet van die liefde dat hij elke keer dat verloren schaap, dat ben ik, weer terugbrengt bij zijn kudde en mij die liefdevolle woorden uitspreekt: ik heb u lief tot het einde? En dat is wat ik uiteindelijk niet begrijpen kan. Hoe groot is de liefde van Christus als ik let op zijn onveranderlijke liefde? Ik heb moeten inleven deze week dat ik elke dag veranderlijk ben ten opzichte van hem die mij heeft lief gehad. Maar hij is en hij blijft dezelfde. O volk van God, overweeg de waarde van de liefde van Christus. Het is alles wat we nodig hebben. Maar daar heb ik ook genoeg aan om weer iets van de liefde van Christus te mogen ervaren. Onder het kruis. Op weg naar het Vaderhuis.